Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen ook thuis. Voor het eerst hier en dan gelijk jammer dat er natuurlijk zoveel mensen nog thuis zitten. Maar volgens mij staat er zelfs al een volgende keer gepland. Dus dan hoop ik natuurlijk dat we elkaar allemaal in levende lijven kunnen ontmoeten. Ontzettend leuk om hier te zijn en ik zal inderdaad iets kort vertellen over mezelf. Want ja, als je 53 bent kun je ook veel vertellen over jezelf. Dat herken je misschien wel. Ik ben opgegroeid als zendingskind in Brazilië. Ik was 8 jaar toen mijn ouders mij meenamen daar naartoe. En daar ga je straks ook veel van terug horen in de preken. Want ik heb veel van de ervaring die ik heb op dit gebied, op het thema van vandaag, heb ik ook daar opgedaan. Nou, daar groeide ik op als zendingsjongen samen met mijn broers, met een band. Jullie hebben ontzettend goede band, jongens. Echt heel tof. Heel fijn om zo ook God groot te maken. En toen ik 20 was, of net 20, besloot ik om de Bijbelschool te gaan volgen in Nederland. En nou, dat was een periode met heel veel leuke dingen en heel veel minder leuke dingen. Mijn vader kwam vrij snel daarna achter mij aan naar Nederland en bleek ziek te zijn. Overleed ook snel toen hij 47 was. En ik moest toch nog net begonnen met mijn Bijbelschool. Dus dat was best een heftige periode. Maar God heeft ons daar doorheen geleid, ook als gezin. En ik heb mijn vrouw toen leren kennen. Ben toen met een Nederlandse vrouw getrouwd en weer teruggegaan. Nog 10 jaar het werk van mijn ouders voortgezet als zendeling en als voorganger. En we hadden kindertehuis en we hadden boerderijen en trainingsscholen. Dus ik heb echt van alles gedaan. Dus ik kan echt een hele dag verhalen vertellen over wat God daar doorheen doet. En we zijn een gezegende familie waar echt heel veel genade aan gegeven is. Ik kan niet anders zeggen. Ik woon sinds 2003 weer in Nederland met mijn gezin. Ik ben getrouwd met Mirjam. Mijn kinderen zijn inmiddels 24 en 22. Dus ja, het blijven je kinderen, maar het zijn geen kinderen meer. Mijn familie woont nog steeds in Brazilië. Mijn moeder woont daar nog steeds. En de rest van mijn familie zit allemaal verspreid in zending. Zijn getrouwd met dochters van zendelingen. Hebben daar weer werk overgenomen. Ik heb 1 broer die niet in Brazilië woont. En die is zendeling in Ierland. Die is daar net een gemeente gestart. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt ervaar dat God zegen op ons leven rust. En ik besef ook dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat zie ik ook in het leven van mijn kinderen. Beide kinderen gaan niet naar de kerk. En mijn zoon vindt het ook heel moeilijk om te geloven. En nou, je kunt je voorstellen als je God dient. En misschien maken jullie dat zelf wel mee. Dat dat echt soms een uitdaging is van Heer, waarom, wanneer trekt u mijn kinderen? Want ik geloof dat hij het gaat doen. Maar het is een gebed van mijn hart. En intussen mag ik hier dienen en ik zei aan het begin al even de kennismaking. Ik vroeg me af toen ik terugkwam naar Nederland in 2003 wat ik hier in vredesnaam moest komen doen. Want alles wat ik had en alles wat ik wist lag in Brazilië. Dus ik kwam in 2003 terug en ik was letterlijk een allochtoon. Ik wist niet hoe dingen hier werkten. Ik weet nog dat ik bij een kaartmachine stond van de NS en niet wist hoe het kaartje daaruit kwam. Dus ik moest even afkijken hoe iemand voor mij dat deed. Dus het was best heel bijzonder om weer helemaal terug te gaan naar eigenlijk de essentie van, maar wie ben je dan als je niks meer hebt en niks meer, geen positie meer hebt? En God heeft ons daar bijzonder in gezegend. En ja, als ik nu kijk naar de tijd waarin ik mag dienen bij opwekking, heb ik vaak gezegd, ik moest er zijn voor deze tijd. Hoe moeilijk ook met corona. En ik verlangde naar dat we weer met dat hele grote tentenkamp met allemaal mensen bij elkaar mogen zitten. Tegelijkertijd als ik dan hoor dat we dit jaar 300.000 mensen hebben bereikt met de Pinksterconferentie in 95 landen, denk ik van ja, maar dat is mijn hart. Ook als ik zeg altijd, ik ben een gemeenteman, ik heb hart voor de gemeente. En ik vind het prachtig om vanuit opwekking de gemeente te dienen. Maar al het zendingswerk en alles wat we buiten de gemeente doen, heeft alleen bestaansrecht in de gemeente. Omdat de roeping en de opdracht ligt bij ons als gemeente. En daarom is het mooi dat we vanmorgen weer bij elkaar mogen zitten. En dat we weer mogen terugbouwen naar samen zijn. Maar hopelijk met een heleboel lessen van datgene wat God ons gegeven heeft in deze tijd. Want als het enige wat we verlangen is dat het weer wordt zoals het was, dan hebben we niet begrepen wat God in deze tijd aan het bewegen is. Dus het is mooi om met elkaar te bewegen en te ontdekken wat God ook juist in deze tijd gaat doen. Nou, ik denk voldoende zo over mij. Ik zeg altijd, bij opwekking dienen is fantastisch, maar ook ik ben maar een passant. Ik mag daar nu dienen en dat doe ik samen met overigens een andere directeur. Ik heb een operationeel directeur sinds een paar jaar, omdat ik van begin af aan al tegen het bestuur heb gezegd, als je iemand zoekt voor het management moet je verder zoeken, want dat ben ik niet. Ik heb zelfs een managementopleiding gedaan. Maar mijn talent en mijn roeping ligt bij visie delen met het land, bij wat de roeping ook is van opwekking, meewerken aan geestelijke vernieuwing, steeds zoeken met datgene wat God nu aan het doen is. En dat is aan de ene kant nieuw en aan de andere kant is dat geworteld in het woord. Dus het is nooit helemaal nieuw. Dus het is ook goed om met elkaar te zoeken, wat geeft God voor deze tijd? En ik vond het mooi toen ik toen we even van de week contact, of twee weken terug of drie weken terug contact hadden, met de vraag ook, zou je het zien zitten om in te stappen in de lijn van waar we als gemeente mee bezig zijn? Dus ik heb even gekeken wat dat was. Nou, als er één thema op mijn hart ligt en bij me hoort, is het wel het werk van de Heilige Geest en de gave van de Geest en de uitwerking van Pinksteren. Want als Pinksteren blijft op zondag van Pinksteren, hebben we er niks aan. Ik geloof dat God ons allemaal wil gebruiken, wil vullen met zijn geest. In de eerste plaats om in de overwinning te kunnen staan in deze tijd. En dan bedoel ik niet de overwinning van dan komt alles goed. Want de overwinning zit hem niet in het feit dat alles hier en nu goed komt. Want dat is toekomst. Maar ik geloof dat God diepe vrede wil geven. En dat God door die diepe vrede kracht wil leggen in ons leven, in het hart van de gemeente, zodat wij kunnen zijn wie hij bedoeld heeft dat we zijn in het maatschappelijke. Als we hier vandaan gaan, ik zeg altijd, zondagochtend is feestje vieren onder elkaar, is God ontmoeten, is God samen groot maken, is de batterij opladen om naar buiten te gaan en te doen waar we voor geroepen zijn. En onze roeping ligt in het feit dat Jezus zichtbaar wordt in jou en in mijn leven. En dat kunnen we niet alleen. Ik vind het zo bijzonder dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, als hij aankondigt dat hij weggaat, dat hij zegt, ja, laat jullie niet als wees achter. En natuurlijk is het verdrietig dat mijn vader heel vroeg stierf. En tegelijkertijd heb ik dus mogen leren wat het is om wees te zijn. En snap ik heel goed wat Jezus zegt als hij zegt, ik laat jullie niet als wees achter. Hij zegt feitelijk, je kunt het niet zonder de geest. En dat maakt het zo belangrijk dat wij met elkaar steeds die vraag aan onszelf stellen, brandt het vuur nog in je hart? Of zijn er, en die zijn er vaak, redenen waardoor het uitgedoofd is? En ik geloof dat God dwars door de weken die jullie nu met elkaar meemaken, we gaan straks even checken of het allemaal landt en of het aankomt. Dat is mooi ook om dat te doen. Maar ik hoop dat jullie de kans grijpen om te begrijpen wat God aan het doen is in jullie midden. En hij wil ons met elkaar vervullen, ook met zijn gaven. En daarom begin ik met 1 Korintiërs hoofdstuk 12 vers 4 tot en met 11. Ik heb overigens heel veel teksten, die ga ik niet allemaal projecteren. Sommige ga ik ook terwille van de tijd echt doorheen wapperen. Als je 25 minuten mag spreken, dan moet je keuzes maken. Maar ik heb afgesproken dat als je zegt van nou, ik wil die teksten toch allemaal zien en ik wil de uitwerking iets meer lezen, dan zal ik de PDF van alles wat ik heb opgeschreven doorsturen en dan kun je dat opvragen. Dan kun je van de week nog eens induiken. En dan weet je ook van nou, dan zoek je zelf die verdieping. Laat ik hiermee beginnen. Er is verscheidenheid van genadegaven. En let op de klemtoon van een aantal dingen die Paulus hier schreef. Want nou, voordat ik lees, laat ik dat even introduceren. Wij lezen hoofdstuk 12 heel vaak als het lijstje van gaven van de geest, alsof dat het is. Maar dat is niet waar, want wat gebeurt in Handelingen is dat in die eerste gemeente is dat de geest ging werken en de werking van de geest werd zichtbaar. En mensen gingen daar gaven namen aan geven. Het probleem van Korinthe was dat de gaven wel zichtbaar waren in die hele gemeente, maar dat er ook heel veel misstanden waren. Er was van alles aan de hand in die kerk. En daarom gaat Paulus uitleggen hoe het zit met die gaven. En hij zegt, er zijn wel gaven, maar letten we op wat hij zegt als het gaat om waar de Heilige Geest gaat werken. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Als de genadegaven gaan werken, is de uitwerking zeker niet dat er verdeeldheid komt. En als dat wel het geval is, moeten we terug naar de Bijbel en zeggen van oké, maar het is één geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus het gaat om eenheid, het gaat om dienen van elkaar. Als je zelf beter wordt, bekender wordt, beroemder wordt, meer in de picture komt door de gaven die je hebt, moet je terug naar de Bijbel en zeggen, het gaat om de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest en aan de ander geloof door dezelfde geest. En aan de andere genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan de andere werkingen van krachten. En aan de andere profetie. En hier gaan we het over hebben vanmorgen. En aan de ander het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei talen. En aan de ander uitleg van talen. Al deze dingen werkt echter één en dezelfde geest. Die in ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. We gaan het dus hebben over de gaven van onderscheidingen van geesten. En ik heb heel bewust gekozen voor de HSV, de Herziene Statenvertaling, omdat in de NBV dit vertaald is als onderscheiden van de geesten van God. Dat is niet wat er staat en dat ga ik straks ook uitleggen. Ik denk dat deze gave gegeven is veel breder. En ik denk ook, ik ben van mening, dat deze gave heel in het bijzonder in deze tijd krachtige werking kan doen in mijn leven, in jouw leven, in het leven van de gemeente. Want als er ergens een tijd is waar de waarheid ter discussie gesteld wordt, is het wel nu. En ik geloof dat God ons wil vullen met zijn geest, dat hij ons allemaal de onderscheidingen van geesten wil geven. En dat er ook mensen zijn in de gemeente die heel, heel specifiek een gave hebben van onderscheidingen van geesten. Ik denk dat deze gave een belangrijke rol kan spelen en zal spelen in deze tijd, omdat Paulus in 1 Timotheus 4 vers 1 zegt over deze tijd. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommige afvalligen zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Kortom, in deze tijd waarin zoveel misleiding is, ook door andere geesten, is het belangrijk om de onderscheiding van geesten te kennen. En natuurlijk, daar moet balans in zijn. Dus ik begin ook met een anekdote, een verhaal, een waargebeurd verhaal over de tijd dat ik als kind opgroeide in Brazilië. Om gewoon maar een voorbeeld te geven dat je soms ook de dingen van God moet je soms maar met humor bekijken, omdat het ook soms anders is dan we denken. Ik groeide op in een kleine huiskamer waar we de diensten hadden en mijn ouders waren verhuisd van een kleine stad naar een nog kleiner dorp, 7000 inwoners, geen Nederlanders om ons heen, dus we moesten het een beetje rooien met z'n allen. Ik was toen 8, ik moest terug naar de eerste klas omdat ik geen Portugees sprak. Nou, dat heb ik later wel ingehaald. Maar als 12-jarig jongetje zat ik daar in die dienst, een kleine huiskamer met een paar stoeltjes, de buren werden uitgenodigd en ik weet het nog goed, een mevrouw die uit een ander dorpje kwam, kwam wekelijks naar de dienst. Sandra heette ze, zoveel indruk heeft het op me gemaakt. En Sandra had zich kennelijk gemengd met occulte zaken. Want wat gebeurde er in de dienst? Iedere keer als de aanbidding begon, dan manifesteerden zich boze geesten die in haar lichaam waren. En ze sprong op en ze schreeuwde. En natuurlijk, wij waren een echte Pinkstergemeente, dus mijn ouders hadden die mensen geleerd, als dat gebeurt, moet je die geesten ook bestraffen. Je moet ze uitdrijven. Dus wat gebeurde er iedere week? Ik weet echt nog dat het 3 weken achter elkaar gebeurde. Als die mevrouw in de dienst kwam, dan midden in de aanbidding sprong ze op en ze schreeuwde het uit. En de gemeente dacht van yes, we hebben er weer een. En ze sprongen er bijna zelf bovenop om die demonen uit te drijven. Nou, zo ging dat 3 weken lang en een week later of een paar weken later weet ik nog dat we in een dienst zaten, midden in een zangdienst en een andere zuster, die overigens de eerste christen was van het dorp, veel ouder al dus in het geloof, die schreeuwde het uit en sprong op en de gemeente dacht, we hebben er weer een. En ze sprongen er bovenop en ze begonnen die demonen uit te drijven totdat zij de kans kreeg om te zeggen, stop! En de gemeente vroeg, wat is er aan de hand? Ze zegt, ik ben niet bezeten. Ik zat hier, er viel een hagedis van het plafond op mijn hoofd, dus ik schrok me wild, dus ik schreeuwde het uit. Dus ja, het verschil tussen een demon en een hagedis is wel goed om te weten. Als het gaat om onderscheiding van geesten, is niet alles wat je ziet een demon. Het is wel goed om dat aan het begin te zeggen. Maar ik geloof dat onderscheiding van geesten heel belangrijk is. Even een definitie, zodat we weten waar het over gaat. Dan gaan we even wat gas geven. Onderscheiding van geest is het vermogen om door de Heilige Geest verschillende geesten waarmee we te maken krijgen te herkennen, te identificeren en te onderscheiden. Dus de Heilige Geest wil ons helpen om te weten wat voor soort geest we te maken hebben. En ik ga straks die geest ook uitleggen, zodat we met elkaar ook weten waar hebben we het dan over. Wat zijn nou de doelen? Want ja, waarom geeft de geest nou zo'n gave? Waarom beproef je dat? En misschien herken je dat wel in je eigen leven, want het is helemaal ook niet zo hoogverheven, dat we denken van, oh, daar moet ik echt heel moeilijk over doen. Ik ben ervan overtuigd dat als je met Jezus wandelt en je bent vervuld met de Heilige Geest, dat je misschien als je goed nadenkt ook wel ervaring hebt, dat je soms merkt dat je ergens binnenloopt of dat je iemand ontmoet waarvan je denkt, daar botst iets. En je weet niet wat het is ook niet per se een veroordeling, maar je merkt Er botst iets. Ik weet nog dat wij, toen wij ons huis gingen zoeken in Dordrecht, want ik woon in Dordrecht, toen wij op huizenjacht waren, dat wij in één huis binnenkwamen en we liepen door het huis naar de zolder en toen stonden we buiten en we keken elkaar aan en we zeiden, jij voelde dat ook, hè? We voelden gewoon dat er iets niet oké was. We voelden gewoon dat de persoon die daar woonde, bezig was met geesten, die botste met de geest die in ons was. En dat is exact waar onderscheiding van geesten over gaat. Want de Heilige Geest wil ons zichtbaar maken, het zichtbaar maken van de geestelijke wereld. Het bewust maken van de geestelijke wereld. En dat is een gebied waarvan ik gemerkt heb dat we dat lastig vinden om het daar over te hebben. Ik weet nog dat wij als zendelingen terugkwamen op verlof in Nederland en dat de Pinkstergemeente waar ik bij hoorde soms zelf zei, praat er maar niet te veel over. Dat vinden mensen eng. En ik denk, er is niks engs aan, want we zijn beschermd door het bloed van Jezus. We zijn aan de kant van de winnaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat er een geestelijke wereld is die botst en die in tegenstelling tot het koninkrijk van God bezig is met zielen te trekken naar de hel. Mensen bij God vandaan halen. Paulus zegt er dit over in Efeziërs hoofdstuk 6 vers 12. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is echt uitermate belangrijk om met elkaar ons hierin te verdiepen. Om hier meer van te weten, want je kunt niet met bovennatuurlijke dingen omgaan, met natuurlijke middelen. Er is een geestelijke wereld. En wij zijn geneigd om te denken van nou, dat zitten we goed, hè? De geestelijke wereld van Jezus, die aanbidden we en daar zitten we in. En dan blijven we een beetje daar hangen. Maar het lijkt vaak of we willen het niet weten, of we willen het maar vergeten, dat er ook een duistere wereld is. En die botst met onze wereld. Er is een oorlog gaande. En daar zitten wij, als we kiezen voor Jezus, middenin. En als we ons daar niet van bewust zijn, betekent het niet dat het er niet is. Ik zeg altijd over deze dingen, het feit dat je er niet over praat, betekent niet dat het weggaat. Het is goed om met elkaar ons bewust te zijn. Dat God door zijn geest ons zichtbaarheid geeft, ons laat zien wat er is in de geestelijke wereld. Hij laat ons ook zien wat God ziet. Dat is ook onderscheiding van geesten. En er zijn natuurlijk nog veel meer teksten, maar ik noem even het voorbeeld van 1 Samuel, waarin gekeken wordt naar de nieuwe koning. En dan is Samuel op zoek naar de nieuwe koning. Hij heeft alle broers gezien en hij denkt, nou heb ik ze toch wel, hè, ik heb nou een paar goede mensen voorbij zien komen. In de selectieprocedure zou ik wel weten wie ik zou kiezen. En dan zegt God dit tegen hem, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Ik geloof dat God ons wil zegenen met veel meer beproeven wat er in het hart is. En ik kan je vele verhalen vertellen. Dat ook in ons zendingswerk, toen kwamen allerlei mensen voorbij, heel veel mensen wilden wel meewerken. En we hebben het echt heel vaak gehad dat we bij aankomst al merkten dat er iets niet goed zat. Maar goed, weet je, hoe leer je daar? En je moet dat leren, je moet dat oefenen. En soms na 3, 4 jaar hadden we grote problemen met mensen. En ik weet nog dat we elkaar vaak hebben aangekeken en dat we zeiden, maar dit wisten we. We wisten dit van tevoren. Ik geloof dat we in een tijd leven waar het nodig is. Dat we ons als christenen zo laten vullen met de geest. Dat we zo afstemmen met God, dat we in staat zijn om te zeggen, zonder dat we per se de mens veroordelen, maar dat we in staat zeggen, het zit niet goed. Ik denk dat dat belangrijk is. Omdat de derde punt waar de onderscheiding van geesten ons in dient, is het bewaren voor misleiding en teleurstelling. Niet voor niks zegt de Bijbel in 2 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 14, dat de Satan zichzelf voordoet als een engel van licht. Hij doet zich goed als de good guy. Terwijl, als we dan daarmee optrekken, gaan we vanzelf merken dat er plannen zijn. En het is niet om ons bang te maken, want verder daarvan. We moeten echt vertrouwen op Jezus, we mogen vertrouwen op Jezus. Maar het is goed om ons bewust te zijn van het feit dat de duivel niet zomaar iets doet. Dat hij plannen maakt en dat hij planmatig bezig is om de kerk van Jezus te vernietigen. Dat is zijn doel. En ik geloof dat in de komende tijd, in de tijd die voor ons ligt, het niet per se makkelijker gaat worden voor de kerk van Jezus. Ik denk dat wat er maatschappelijk speelt en wat er maatschappelijk allemaal zich ontwikkelt en de discussies waar we allemaal middenin zitten, ervoor gaan zorgen dat er veel verdeeldheid komt. En misschien komt er wel zelfs een tijd, en nu zijn we nog beschermd door de grondwet, dat we wat we nu gezien hebben het afgelopen jaar, en ik zit helemaal niet in de complottheorieën, dus ik geloof helemaal niet van, oh, dit gebeurt allemaal omdat. Maar ik geloof wel dat we naar een tijd toe gaan waar het zomaar zou kunnen zijn. Dat het niet meer zo makkelijk is om bij elkaar te zijn. Om in het openbaar uit te komen voor waar je voor gelooft. En dan is de vraag, en hoe onderscheiden we? Want daar komt het dus op aan. Je kunt in allerlei complotten geloven. Maar je kunt ook bidden, Heer, wilt u mij de gave van onderscheiding van geesten geven. Zodat ik weet wat goed is, wat niet goed is, wat van u is, wat niet van u is. Wilt u het openbaren? En een vierde doel van deze gave is dat we helpen om door problemen heen te zien. En er staat in Matteüs hoofdstuk 17 een verhaal van een jongen die maanziek was. En nou, dit is altijd een discussiepunt. Hij heeft ook voor veel verdeeldheid in de kerk gezorgd. Is nou iedere ziekte veroorzaakt door een demon? Nee, zeker niet. Maar dat is precies waar God ons onderscheiding wil geven. Want er zijn wel degelijk ook ziektes of aandoeningen die veroorzaakt worden door boze geesten. Alleen door alles maar fysiek te maken, vergeten we vaak dat het geestelijk wordt. Sommige mensen gaan het andere extreem in en maken alles geestelijk. Maar het is goed om onderscheiding te hebben. En in dit geval van die maanzieke jongen. Hebben de discipelen het geprobeerd, het lukte ze niet om te genezen. Dus die moeder die komt bij Jezus en Jezus bestraft de demon. Het ging uit hem en hij was genezen. En Jezus zegt dan ook tegen zijn discipelen, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Willen we onderscheiding van de geest hebben, willen we begrijpen wat God aan het doen is, mogen we deze doelen nastreven, het zichtbaar maken van de geestelijke wereld. Het zien wat God ziet en wat God bedoelt, wat hij zegt, het bewaren voor misleiding en teleurstelling en mensen helpen om door problemen heen te zien. We gaan in het kort even kijken naar 3 en in een onderverdeling misschien wel 4 soorten geesten waar we dan onderscheiding van krijgen en ik loop er gewoon heel snel doorheen. Natuurlijk is de eerste geest, de Heilige Geest, die overtuigt ons van wie hij zelf is. Dus we mogen onderscheiden of iets van de Heilige Geest is. We mogen onderscheiden of iets van goede engelen is, dus goede geesten. Maar we weten allemaal, althans ik ga ervan uit dat we dat weten, hè, op basis van de Bijbel, dat er ook gevallen engelen zijn. Nou, die noemen we dan demonen. Die hebben ook een plan, die zijn ook bezig met allemaal dingen te doen. En een vierde geest is de mensengeest. Dus het is goed om te weten dat God ons wil helpen om onderscheid te maken. Wanneer is iets van hem, dus van de Heilige Geest? Wanneer is het niet van hem? En wanneer is het van onszelf? Want ook dat kan dus. Nou, ik noem even een paar voorbeelden uit de Bijbel. Een voorbeeld van de leiding van de Heilige Geest. In Handelingen staat er vol van. Maar Handelingen hoofdstuk 13 is zo mooi. Dat zij hebben gebeden dat God mensen zou zenden. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder mij zowel Paulus, toen nog Saulus, als Barnabas af voor het werk waar ik hen toe geroepen heb. Dat is het moment dat Paulus en Saulus worden uitgezonden door de kerk. Ik vind dit overigens een prachtige tekst, want ik moet de eerste kerk nog vinden die het beste wat ze hadden uitzendt. Wij willen vaak het beste wat we hebben in de kerk houden. Maar deze kerk onder leiding van de geest, dus de geest sprak. Een andere interessante tekst is Handelingen hoofdstuk 16. Die moet je thuis maar eens doorlezen. Wij denken heel vaak als wij tegenstand ervaren in ons leven, dat er iets kwaads achter zit. En hoe vaak hebben we bedacht of zelfs ingeschat dat de tegenstand die we ervaren wel eens van God zou kunnen komen. Oh, doet God dat? Jazeker. Handelingen hoofdstuk 16. Paulus wilde ergens heen en dan staat er dit in hoofdstuk 6, in vers 6. En nadat zij door Frygië, het land van Galatië, gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. Als je onderscheiding van geesten hebt, ga je ook begrijpen dat God soms ingrijpt, soms dingen doet waarvan jij ervaart, ik word tegengewerkt, ik had een plan, maar het komt niet uit. Maar misschien is het wel juist Gods bedoeling dat het niet gebeurt, dat het niet op dat moment gebeurt. Dan hebben we onderscheiding van geesten nodig, want voordat je daar weer de duivel de schuld van geeft, is het ook belangrijk om in te zien dat God dus richting wil geven in je leven. En dat niet alles wat wij bedenken, maar door God goedgekeurd wordt. Dus dat is waar de Heilige Geest ons openbaring wil geven. Dan de engelen. waarvan ik al gezegd heb, er zijn goede en slechte. In Handelingen hoofdstuk 27 lees je dat Paulus bezocht werd door een engel van God. Hij zit op dat moment op een schip en de mensen zijn bang dat het schip zal vergaan. En hij vertelt dus ook aan die mensen, lieve mensen, ik heb vannacht een engel gezien en we gaan het allemaal redden. Ja, hoe weet je nou of wat je ziet of wat er aan je verschijnt van God komt of niet? Daar heb je dus de gave van onderscheiding van geesten nodig. Omdat de Bijbel staat ook vol met verhalen van onreine geesten. En ik kan daar heel veel over vertellen. Marcus hoofdstuk 1 zien we dat bijvoorbeeld dat Jezus een onreine geest in de tempel tegenkomt. Een man met een onreine geest. We zien ook, en die tekst had ik ook doorgestuurd, dat onreine geesten soms ook ons bedriegen. Want wat te vertellen over dat verhaal in Handelingen hoofdstuk 16. Waar een meisje met een waarzeggende geest dagenlang achter Paulus aanloopt en dit zegt. Zij liep achter Paulus aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigen. En dat doet ze dagenlang totdat Paulus het zat is. Hij draait zich om en hij bestraft haar. Hij zegt tegen de geest: ik gebied in de naam van Jezus uit haar weg te gaan. En op dat moment ging die geest uit haar. Levert overigens heel veel ruzie op, want er waren mensen die heel veel geld verdienden met dat waarzeggende meisje. Maar waar komt het in ons op dat iemand die dus vertelt wat waar is, want hoe prachtig is het dat iemand achter je aanloopt in de stad en zegt van kijk, dat is de directeur van opwekking, dat is een man die spreekt over God en die is vol van de geest. Ik zou het fantastisch vinden. Of niet dan? Wees eens eerlijk. Het zou toch mooi zijn als iemand herkent dat jij iemand bent die met God wandelt? Totdat je in de geest ervaart van ja, ze zegt dit wel, maar dit is niet goed. En dat is vaak nieuw in ons leven, dat we denken van oké, ik moet leren om anders te denken. En ik kom daar bij het volgende punt ook wel op als het gaat om de geest van de mens. Want dan kunnen de duivel niet overal de schuld van geven. Er wordt wel eens een grapje gemaakt in de kerk dat bij de vraag wat is, en zegt van ja, ik krijg hier overal de schuld van. Maar natuurlijk zijn er dingen die wij verkeerd doen. Maar het is wel goed om ons bewust te zijn dat er een geestelijke wereld is en dat er demonen zijn. En dat de duivel bezig is met jou en mij bij God vandaan te halen. En als er dingen zijn die in je leven, en dat is een andere preek en een andere studie. Want de vraag is natuurlijk altijd, hoeveel grip kan de duivel krijgen op het leven van een christen? En ik geloof, en dan spreek ik maar gewoon uit wat ik zie in de Bijbel, dat een christen, dat een kind van God niet bezeten kan zijn. Want daar waar de geest woont, kan geen andere geest wonen. Ik heb wel gemerkt en geleerd dat ook christenen wel omarmd kunnen, klemgezet kunnen worden door de duivel. Dus als er dingen zijn in je leven, als je je inlaat met zonde en je gaat leven in zonde. Want het is niet van als je een keer zondigt, oh dan heeft de duivel grip op je. Dat zou de kracht van Jezus te niet doen. Maar als je kiest om in zonde te blijven leven, dan kan het zijn dat er openingen komen in je leven voor demonische machten en voor invloed van de duivel. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt in Dordrecht bij De Hoop. Ik zat er ook in het bevrijdingsteam. En het is bijna ontzagwekkend om te zien wat er gebeurt als mensen geestverruimende middelen gebruiken en dus echt in die geestelijke wereld bezig gaan, hoeveel de duivel daar misbruik van maakt. En het was dus ook heel vaak zo dat mensen die in de verslavingszorg geholpen werden ook te maken hadden met bevrijdingspastoraat, omdat ze zich gewoon hadden ingelaten met dingen, soms zonder te weten. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar te zoeken naar die gaven van onderscheiding van geesten. Dan de geest van de mens. Want we zijn ook mensen en God heeft ons zelf een geest gegeven. Hij blies ons de geest in. En die geest en die ziel die vermengen zich met elkaar. Dus het heeft ook veel te maken met wie we zijn, met onze emoties, met onze ervaringen. Ook vaak met onze teleurstellingen. En Jezus zegt als hij Nathanael ontmoet dat het een Israëliet is waar geen bedrog in is. Dat is een kenmerk van zijn karakter, van wie hij is. Dus Jezus onderscheidde ook wie hij was als mens. En zoals ik al zei, niet alles is slecht. De mens heeft ook een geest en soms hebben we te maken met mensen met een zwak karakter. Of mensen die maar niet volwassen willen worden. Dat heeft niks te maken met de geest. Dat heeft te maken met ons. En daarom is het ook belangrijk dat we met elkaar wel beseffen dat God, zoals die artsen gegeven heeft, ook psychologen en psychiaters gegeven heeft. Die ons echt heel veel verder kunnen helpen. Want heel veel heeft te maken met ons psyche. Met onze geest. Maar als we doorslaan en alles maar psychisch maken, dan missen we datgene wat van de geest is en waar God een andere oplossing voor heeft. En ik ben geneigd om te zeggen dat we in deze tijd, dat we in onze kerken heel erg pastoraal zijn geworden. En dat we heel veel psychisch bezig zijn. Terwijl ik echt geloof dat God ons deze gave wil geven. Van onderscheiding van geesten. Nou, ik mag het niet te lang maken, want dan gaan we echt over onze tijd. Ik wil twee dingen nog snel noemen. Omdat ik geloof dat het belangrijk is. Ik denk dat God ons ook de gave van onderscheiding wil geven om te beproeven. En dit is geen geest zoals die andere. Om te beproeven wat er in de tijdgeest zit. En ik geloof dat God ons ogen wil geven om te zien wat er in deze tijd gebeurt. En dan heb ik het over al die lobby's voor wetgeving. Al die dingen die zich ontwikkelen. Als je naar de televisie kijkt, het gaat de hele week over niks anders dan over één land wat beslist ik ga het anders doen. Het is een tijdgeest die ons wegdrijft bij Jezus. En soms is het goed om te beseffen dat God ons wil laten zien wat er achter het verhaal gebeurt. Ik zal één voorbeeld noemen. We hadden in ons blad met onze redactie een discussie over dat programma wat een paar maanden geleden gestart is. Waarbij jonge kinderen in een programma geconfronteerd worden met naakte oudere mensen. Want zo vonden de opvoeders dat is interessant. Nou, in ons blad dacht iemand van moeten we daar niet wat over schrijven? Nou, ik vind dat niet per se een thema voor het blad. Wat ik wel een thema vind is met elkaar ontdekken wat gebeurt er in de tijdgeest wat daarachter zit. Want je kunt zeggen van ja, je kunt natuurlijk heel veel praten over die kinderen die dat naakt zien en hoe interessant dat is of hoe slecht dat is. Wat ik veel belangrijker vind is om te beseffen dat waar de duivel constant mee bezig is, is bewijzen dat de Bijbel niet klopt. Dat het hele verhaal rondom God onzin is. Want waar is schaamte voor naaktheid ontstaan? In Genesis, bij de zondeval. Toen de zondeval plaatsvond, toen beseften ze ineens dat ze naakt waren en het mondde eruit dat God kleding voor ze maakte. Als wij ons gaan ontdoen, als wij proberen de schaamte die er is rondom naaktheid weg te poetsen, wat eigenlijk de wereld probeert is te zeggen, van, ja, maar het hele verhaal van Genesis klopt niet. Het is maar één manier vanuit de schaamte van het leven te komen, dat is om Jezus zelf te ontdekken in je leven. Nou, dan heel kort, hoe gaan we hier dan mee om? Want anders eindig ik een soort van, nou, nu laat ik het in jullie midden en zoek het maar uit. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 dat we de geesten mogen beproeven. Heel belangrijk. Dus niet alles wat er geroepen wordt en alles wat er gezegd wordt, ook niet in profetieën, hoeven we maar gewoon te slikken. We mogen de geesten beproeven. En ik hoop dat we inmiddels zoveel geleerd hebben, dat we niet meer heel makkelijk meegaan met mensen die zeggen, ik ben zelf opgegroeid in de Pinkstergemeente, daar riepen ze heel vaak, zo spreekt de Heer. En daar kwam er wat achteraan. Nou, als iemand beweert dat de geest spreekt, kan ik er niks meer tegen inbrengen. Ik heb geleerd in mijn leven dat ik voorzichtiger mag zijn. En dat ik na gebed en zoeken mag zeggen, ik denk of ik meen dat de Heer spreekt. En dan mag iemand dat toetsen. En die mag er iets van vinden, die mag naar me toe komen, die mag dat weerleggen. Of die mag zeggen, ik denk dat je daarin mag groeien. En ik hou van een open sfeer in de gemeente. Ik hou ervan dat er ruimte is voor de werking van de geest. Maar dan moet er ook ruimte zijn voor onderwijs. Moet er ook ruimte zijn voor toetsen, voor beproeven. Dus beproef de geest. Het is belangrijk om geestelijk volwassen te zijn. Dus ook met elkaar echt in te zetten op groei. Vraag iemand erbij als het moeilijk is. Ik weet nog dat ik in een situatie in Brazilië terechtkwam, waar ik echt een moeilijke situatie was. Dan heb ik een andere zendeling gebeld, waarvan ik wist, die heeft veel ervaring op het gebied van bevrijding. Het eerste wat hij me zei, maak je niet al te veel zorgen. We gaan een week bidden en vasten. En ik dacht, we moeten nu wat doen. Het is zo fijn om mensen te hebben om je heen. Die al wat kilometers gemaakt hebben. Haal ze erbij, vraag ze erbij. Geestelijke volwassenheid is belangrijk. Derde, nader tot God. Heb geen angst. Sta op en weersta de duivel. Jacobus 4 vers 1 vers 8. Vers 1 tot en met 8, de bekende tekst. Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van uw vluchten. Dus even die drie punten die ik net noemde. Beproef de geesten. Geestelijke volwassenheid is belangrijk. Nader tot God, ga meer met God leven en sta op tegen de duivel. En tot slot, en deze zou eigenlijk de eerste moeten zijn, maar daar begint het mee. Laat je vullen met de Heilige Geest. Bid om zijn gaven. En als Paulus zegt, word vervuld met de geest, dan heeft hij het over een constante beweging. Waar wij op zoek zijn naar vervulling met de geest. En lieve mensen, de tijd is op, maar je mag het opvragen, dan heb je al die teksten erbij. Maar ik geloof nogmaals, dat de gave van onderscheiding van geesten misschien wel een van de belangrijkste gaven voor deze tijd is. En ik wil je van harte uitnodigen. Ik wil je van harte aanmoedigen om je echt opnieuw te laten vullen met de Geest van God. En te vragen om de gaven van de Geest. Zodat we samen gemeente kunnen zijn zoals God het bedoeld heeft. Als je het verlangen hebt om wellicht opnieuw vervuld te worden met de Geest. Om te zeggen, Heer, dit alles spreekt me wel aan, maar ik wil dit onderscheiden. Ik wil begrijpen wat u zegt. Dan wil ik je gewoon uitnodigen om een moment je ogen te sluiten. Met mij een gebed te doen. Uit te spreken waarin we de Geest uitnodigen om opnieuw ons leven te vullen. Heilige Geest van God. Dank u wel dat u ons leven wilt vervullen. Dank u wel dat u bij ons bent en vanuit relatie met ons wil leven. Dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn voor de duistere wereld. Voor de macht om ons heen. Maar dat we meer dan overwinnaar zijn in Jezus Christus. Ja, en hier zitten we dan. U kent ons en we weten hoe we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Of we dichter bij u zijn gekomen of misschien wel verder van u vandaan zijn gekomen te staan. U kent het verdriet en de angst in ons hart. U kent ook de blijdschap. Heer, op dit moment willen we ons verootmoedigen voor u. En willen we tegen u zeggen, Heer, we kunnen het niet zonder u. Heer, als we daar ook mee begonnen, Heer, door te zeggen, u bent El Elohim, u bent almachtig. U bent zonder grenzen. Heer, wilt u ons dan opnieuw vervullen met uw Heilige Geest vanmorgen? Dat u gaven uitstort in ons leven, omdat we als kerk, als gemeente zo uw gaven nodig hebben. En dank u wel dat u geeft als we erom vragen. Heer, steek het vuur aan, opnieuw, in ons hart. En laat ons hier vandaan gaan, vervuld in vuur en vlam, voor Koning Jezus. Halleluja. Amen.